Wij leven in de dagen waarin de zaligheid dan wel het koninkrijk, want beide termen worden gebruikt in dit verband in de Bijbel, is weggenomen van het Joodse volk en is gegeven aan een ander volk. De zaligheid wordt genoemd in dat verband in Handelingen 28, waar Paulus zijn bediening samenvat en zegt: het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen, met andere woorden, de gedachte is dat de zaligheid daar resultaat zou hebben, vrucht zou dragen of hoe dat maar heten mag. En in het voorbijgaan wijs ik er dan maar op dat de apostel in datzelfde hoofdstuk, Handelingen 28, wel degelijk het koninkrijk Gods uitlegt aan Joden. Het hoofdstuk en daarmee het hele Bijbelboek eindigt ook met dat hij vrijmoedig sprak over het koninkrijk Gods, wel degelijk. Maar binnen dat verband staat dan, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen, dan heet het voor de gelegenheid even de zaligheid. Maar in Matteüs 21 zegt de Heer tot zijn tijdgenoten dat het koninkrijk Gods zal van uw lieden worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. En als Paulus dat in Handelingen 28 zegt, dan zeg je dus niks anders dan wat de Heer Jezus aankondigde in Matteüs 21. Hetgeen, als u mij vraagt, het einde betekent van het ultradispensationalisme. Maar dat even terzijde. Want daar ga ik liever niet op in, maar ik zeg het maar zo even voor de insiders onder ons dan. Het is meteen het einde van het verhaal. Hoe dat ook zij, we vinden gelijke uitspraken hier ook bij de apostel Paulus, maar die komt van de andere kant binnen. En die zegt, de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, bestaat daaruit dat Christus in u is. Dat wil zeggen, tot u behoort, want dat is nog altijd wat het woord betekent. Dat moet u mij niet kwalijk nemen, maar dat is nou helemaal zo. Dus de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid. Deze woorden, rijkdom, heerlijkheid, verborgenheid, in vers 27 van Colossens 1, worden aan elkaar verbonden door een genitivus, heet zoiets. Door, het lijkt net een besmettelijke ziekte, als ik het zo zeg, een genitivus. Maar, het is bedoelde gewoon een tweede naamval, wat dat ook wezen mogen. En het verband tussen die drie woorden wordt verder niet gegeven. Ze worden aan elkaar gekoppeld door deze grammaticale vorm, maar het verband ertussen wordt daarmee niet gelegd, dus staat mij vrij om te zeggen dat het gaat om zowel rijkdom als heerlijkheid, om verborgenheid, maar je kunt ook zeggen dat juist die verborgenheid zich kenmerkt door rijkdom en door heerlijkheid. En zo is het natuurlijk ook, alleen dat weten we natuurlijk ook uit nogal wat andere schriftplaatsen. Want juist in deze dagen van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, ik gebruik bij voorkeur die term. Juist in deze dagen waarin Christus en waarin dus zijn koninkrijk verborgen is, en waar dus ook verborgene dingen aan ons, die geloven, bekendgemaakt wordt, daar is sprake van rijkdom dan wel van heerlijkheid. En rijkdom en heerlijkheid zijn tamelijk synoniem. Maar het gaat daarbij om het verschijnsel dat juist in de dagen waarin het koninkrijk nog verborgen is, en dus in onze bedeling der verborgenheid, zoals die heet in Efeze 3, sprake is van de verzameling van een volk voor de naam des Heren, een volk van eerstelingen, om zo te zeggen, een volk dat in de toekomst delen zal in de heerlijkheid van Christus, en dus zal delen in de rijkdom van Christus, het is maar hoe je dat zegt. En het zijn juist die dingen die nu in onze dagen bekendgemaakt worden, dat beter gezegd, ze worden in onze dagen geopenbaard, was de bedoeling, en vastgelegd, en eventueel zelfs bekendgemaakt, maar vastgelegd waren ze in ieder geval reeds in oud-testamentische tijd, zoals we vorige keren ook uitgebreid gezien hebben. Dus God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u? En dan de hoop der heerlijkheid, waarmee dus gezegd wordt dat Christus, te midden van ons, onder de heidenen, dat Christus is de hoop der heerlijkheid. Zoiets heet een personificatie, want Christus is natuurlijk niet hetzelfde als hoop, maar in de praktijk is er geen hoop als er geen Christus is. En andersom, vanwege de Christus is er hoop en hebben wij hoop. Maar onze hoop op heerlijkheid, want daar gaat het feitelijk om, is vastgelegd in Christus zelf. In zijn persoon, in de eerste plaats natuurlijk. En daarnaast, voor zover dat wat anders is, in zijn werk. En daarmee komt de apostel niet alleen op het hoogtepunt van deze uiteenzetting zo, maar tevens is het inleiding tot wat er nou verder in de brief eigenlijk volgt. Ik kan ervoor kiezen om er nu bij stil te staan, ik kan het ook laten lopen en dan komt het later aan de orde in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Maar waar het om gaat is dat wij als gelovigen niets en niemand anders nodig hebben dan Christus. En voor zover wij wat zouden kennen of weten, is er niks anders nodig dan dat wij Christus zouden leren kennen. En dat is waar het dan vervolgens over gaat in deze hoofdstukken. Die gedachte dat wij niets anders nodig hebben dan de Heer Jezus Christus, het ligt voor de hand dat de apostel het zo zegt, dat we niks anders nodig hebben dan Christus zelf. Het ligt voor de hand omdat sinds mensenheugenis en kennelijk ook al in de dagen der Colossense en van Paulus, dat er toen al gepredikt werd van ja, maar dat gaat zomaar niet. Je kunt wel tot geloof komen, maar dan moet er daarna toch nog een heleboel gebeuren. Want anders dan is het niet compleet of voltooid of iets dergelijks. En ik moet u zeggen dat een dergelijke opvatting weliswaar een kern van waarheid in zich heeft, maar dan toch wel een hele kleine. Want de realiteit volgens de Bijbelse leer is dat wij in één klap, als we tot geloof komen, niet alleen worden wedergeboren, maar daardoor ook volmaakt gesteld worden in Christus. Dat hoef ik niet verder te zoeken, want dat staat meteen in hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Daar staat dat in Christus al de volheid, dat wil zeggen heel de volheid der Godheid, lichamelijk woont. En de gedachte is dat dat lichaam waarin die volheid van God woont, dat zijn wij. En dat is dus de volgende zin. En gij zijt in hem volmaakt. Wij zouden in dat opzicht niet volmaakt worden. Wij zijn volmaakt. En voor zover iemand nu al roept, maar er is toch het een en ander aan ons wat nog volmaakt zou moeten worden. Gaan we wel heel snel, maar voor zover iemand dat roept, zeg ik dan nu meteen, ja, maar dat is onze zorg niet. Om de eenvoudige reden dat als we de Heer, dan wel de Geest, omdat het kort na Pinkster is, wanneer wij de Heer zijn werk gewoon laten doen, dan is er niks aan de hand. Dan is dat allemaal dik in orde. En het liefst zeg ik het eigenlijk zo. Blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn, heeft men mij jarenlang verzekerd. Dus tegenwoordig wil ik er nog wel eens wat uitgebreider op ingaan. Maar de gedachte is nu eenmaal deze, dat als dat woord Gods in ons geplant wordt, dat wil zeggen wanneer wij de Geest ontvangen, dan wel wanneer Christus in ons woont, dan is het logische vervolg daarop dat het ons praktische leven niet alleen beïnvloedt, maar zelfs compleet verandert. En dat is ook de bedoeling. En als wij er niks tegen doen, dan gebeurt dat ook gewoon. Hoor goed wat ik nu zeg, hè? Als wij er niks tegen doen, dan gebeurt dat ook gewoon. Ja, gewoon. Ik persoonlijk beschouw het als gewoon, omdat het gewoon in de Bijbel staat. Ik vind de Bijbel nogal gewoon namelijk. Ik vind al het andere heel ongewoon. Maar de Bijbel zelf, nee, zo is het wel. Dat is de waarheid, dat God in ons een goed werk begonnen is. Wij hebben dat ooit besproken naar aanleiding van Filippenzen 1. Toen wij tot geloof kwamen in elk geval, toen begon hij een goed werk in ons. En wanneer niemand het tegenhoudt, zal hij dat voleindigen tot op de dag van Christus. En wie zou het moeten tegenhouden? Want de eerste die daarvoor in aanmerking komt om het tegen te houden zijn wij. En dat kan inderdaad. En daarom, och, omdat het toch net Pinkster geweest is, zal ik het nog eens anders zeggen. Waar het over gaat is de inwoning van Christus. Maar het kan ook genoemd worden de inwoning van de Heilige Geest, omdat het 100% hetzelfde is. En de gedachte is dus dat de Heilige Geest in ons een werk zou doen. Die zou ons namelijk, Romeinen 8 voor de gelegenheid dan maar, die zou ons leiden naar onze aanstelling tot zonen. En om die reden wordt die Geest dus ook genoemd daar de Geest der aanstelling tot zonen. De Geest der zoonstelling. Dat is iets gecorrigeerde vertaling. Er staat de geest van de aanneming tot kinderen of zo. Maar die lees ik nooit, hè. Die krijg ik niet uit mijn keel. Dus er staat gewoon de geest der zoonstelling. Daarom heet hij zo. Hij zal dat ook doen. En Paulus heeft er in Romeinen 8 dan ook inderdaad alle vertrouwen in en vindt het niet noodzakelijk om daar verder nog wat aan toe te voegen. Hij zegt, zo gaat het nou eenmaal. En het hoofdstuk eindigt met vaststellen dat onze zekerheid inderdaad daarin gelegen is, in een werk dat God in en aan ons, of eventueel voor ons, doet. En zo is het nou eenmaal. Maar het neemt niet weg dat wij elders in de Bijbel lezen dat men niet zou zondigen tegen de Heilige Geest. Als het te moeilijk is, laat ik hem ogenblikkelijk weer weg. Want dan hebben we nog dat men de geest niet zou uitblussen. U weet wel, blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Ik sta er meteen achter, het hoort bij elkaar namelijk. Maar goed, blust de geest niet uit. En je hebt ook nog bedroefd de Heilige Geest niet. Dan heb ik toch al 3 termen die op zijn minst suggereren dat het mogelijk is dat wij, ook wij kinderen gods, wij wedergeboren mensen, het werk van de geest kunnen tegenstaan. En dan zeg ik het heel voorzichtig, want als ik niet zo voorzichtig was, zou ik gezegd hebben, nou ja, dat is wat de meeste gelovigen doen. Heb ik de indruk. Ja. Hè? Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben, want dat is ook niet zo aardig. Maar daar gaat het natuurlijk toch over. Dat wij dat werk niet tegenstaan. En nu we het toch over hebben, wil ik het nog wel eens langs een heel andere kant benaderen. U kent waarschijnlijk de Bijbelse gedachte dat wij als kinderen Gods de Heer zouden dienen. Inderdaad zouden wandelen in goede werken, welke hij voorbereid heeft. Dat is Efeze, hoofdstuk 2. En wij leren ook dat wij daarvoor loon zullen ontvangen. Maar de eigenaardigheid is dat die kwestie van dat loon, die wordt anders geregeld, dat weten velen niet, maar die is anders geregeld dan bij ons mensen. Bij ons mensen is het in principe zo dat men loon krijgt voor wat men gedaan heeft. En toch? Nou ja, broeder, je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ja, we krijgen ook mensen loon voor wat ze helemaal niet gedaan hebben. En er zijn mensen die niet krijgen, die geen loon krijgen voor wat ze gedaan hebben. Dat komt allemaal voor natuurlijk. Maar ja, heb ik nog uit mijn vakbondstijd, zal ik dat eens zeggen.
Loon voor wat je nalaat.
Maar het punt, ik ken de Bijbel, ik ben nooit van de vakbond geweest erover. Maar zal ik u wat anders vertellen. In de Bijbel is het eigenlijk zo, natuurlijk is het zo dat men loon krijgt voor wat door het lichaam geschied is. Zo heet dat. In 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. En de suggestie is dus wat de Heer door ons heeft kunnen doen. Dat is waar. Maar het wordt niet zo geregeld dat er wat wordt bijgeschreven op onze rekening, bij wijze van spreken, als de Heer weer eens iets door ons heeft kunnen doen. Zo werkt hij niet. Hij werkt precies andersom. Er wordt afgeschreven voor wat de Heer niet door ons heeft kunnen doen, omdat wij het tegenhielden. Het werkt precies andersom dus. Er wordt niet uitgegaan van niks en men bouwt iets op, maar er wordt uitgegaan van een volledig loon, maar men kan er wel wat van verliezen. En dat staat in de, zo geformuleerd zelfs, in één zin in de tweede Johannesbrief. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon, niet verliezen, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Er wordt dus uitgegaan van een vol loon, en naarmate men ontrouw is aan de Heer, kan men loon verliezen. En zolang wij niet ontrouw zijn, is er niks aan de hand. En waaruit onze dienst bestaat, broeder, ja, dat weten wij ook niet. Ja, dat weten we misschien wel, maar bedoel, dat heeft de Heer allemaal geregeld. En de een heeft zus een loopbaan, de ander heeft zo'n loopbaan. En we zouden onze eigen loopbaan als vanzelfsprekend lopen, met alle consequenties van dien overigens. Maar dat is het dan, daar ontvangen wij een vol loon voor. En hoe lang die loopbaan was en hoe zwaar, heeft er niks mee te maken. Het blijft gewoon het volle loon dat daarvoor bestemd was en wat de Heer voor ons bestemd had. En dus toch alle rust. Wij hoeven niet iets op te bouwen of ergens na te streven. Het gaat er alleen om dat we trouw zijn aan de Heer en dan komt alles goed. Dat is het verhaal.
Werkt u vreemd om
Precies, dat is hem ja, uit Hebreeën. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg om in te gaan. Inderdaad, want die heeft een, hoe staat het ook alweer? Die heeft een grote vergelding des loons. Dat staat een paar keer achter elkaar in Hebreeën hoofdstuk 10. Ja. En beter en blijvend goed in de hemel. En dan vers 35, werpt u dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is de vrijmoedigheid om te naderen tot de Heer, om hem te dienen. Om in te gaan tot de troon der genade, heet dat in die brief. Maar uiteraard niet voor gebed, hoewel het best mag. Maar voor de dienst, zeg ik altijd. Hè. Daartoe nadert men tot de troon. Welke een grote vergelding des loons heeft. En anders vers 36, want gij hebt leidzaamheid voor nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Dat wat beloofd was. Dat staat namelijk vast. Het begint met het vastgesteld is. Maar je kan wat verliezen, ja. Dat is het idee. Nou, ik ga er nou maar niet uitgebreid op in. Maar wat over gaat is dus die hoop der heerlijkheid. Uit Colossense 1 vers 27. Hoop der heerlijkheid wil zeggen, wij verwachten, hoop, wij verwachten heerlijkheid. Of zoals Paulus het schreef in de brief aan Titus in hoofdstuk 2. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Want dat is wat ons beloofd is. En voor zover het bewerkstelligd moest worden, wordt het bewerkstelligd niet door ons, maar door wat de Heer in of dan wel door ons doet. Nou, het is die Christus waarvan Paulus zegt, vers 28, de welke wij verkondigen. Wij verkondigen deze Christus, die de hoop der heerlijkheid is, die onze toekomst is. Eenvoudiger gezegd, die ons die heerlijke toekomst zou geven en die hij bewerkstelligt. Het zijn dingen die verborgen waren in de oud-testamentische tijd, omdat het inderdaad gemeentelijke of specifiek gemeentelijke waarheid betreft. Maar ze worden dus in deze nieuw-testamentische bijbelboeken alsnog geopenbaard. En het is de wezenlijke inhoud, niet alleen van de evangelieprediking, maar in het bijzonder ook van wat wij in de brieven lezen. En bij de brieven denk ik inderdaad in het algemeen aan alle brieven. Christus, de welke wij verkondigen, vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid. Wij leren, zegt Paulus, wij onderwijzen, wij leren ieder mens in alle wijsheid. Let op dat er staat ieder mens. Er wordt niet een uitzondering gemaakt zo van alleen de gelovigen of iets dergelijks. Want waar de Christus gepredikt wordt, wordt die gepredikt aan gelovigen en ongelovigen. Of had ik het andersom moeten zeggen. Wordt hij gepredikt aan onwetenden dan, want dat is eigenlijk het betere woord. Onwetenden, en maar ook aan kinderen Gods zelf. Want per slot, prediking van het evangelie is ook de prediking van Christus. Van wie hij is en van wat, hetgeen hij tot stand gebracht heeft, uiteraard. Maar het is een prediking die daarna verder gaat aan degene die in principe in eerste instantie de boodschap aanvaarden. Het blijft voor ons altijd zo. Ons wordt Christus gepredikt. Het gaat erom dat we hem leren kennen, ook en vooral in de praktijk van ons leven uiteindelijk. En dus zegt Paulus, de welke wij verkondigen, vermanende ieder mens. En lerende ieder mens. Vermanende en lerende, dat wil zeggen bemoedigende en onderwijzende, ieder mens in alle wijsheid. Niet maar in wijsheid, niet in een bepaalde wijsheid, een beperkte wijsheid dus eigenlijk, maar in heel de wijsheid, want dat is wat het woord alle in dit verband betekent. Mijn juffrouw Nederlands zou het overigens fout rekenen, alle wijsheid, want de zesde dat moet zijn alle wijsheden. Meervoud, of het moet zijn heel de wijsheid. Maar alle wijsheid is oud-Nederlands en betekent niet alle wijsheden, het betekent heel de wijsheid. Zo zit hij, enkelvoud. Elke geestelijke zegening, of alle staat er dan, hè? Alle geestelijke zegening. In Efeze 1 is net zo'n vorm. Het gaat om niet wijsheden, het gaat niet om een meervoud, het gaat om één wijsheid en heel de wijsheid. Ik wil zeggen, noem nog zo'n voorbeeld en dan komt hij vermoedelijk bij de waarheid terecht. De waarheid, heel de waarheid en niets dan de waarheid. Toch? Onder het opsteken van de eerste twee vingers van uw rechterhand zeiden ze dan in militaire dienst. Ja. Maar goed, omdat er maar één is. Zoals er maar één waarheid is, is er maar één wijsheid. En bij nader inzien zijn die waarheid en wijsheid natuurlijk nog identiek ook. Want bij beide kom je terecht bij de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt eerst, de welke wij verkondigen, Christus. En daarna, en wij vermanen, wij leren ieder mens in heel de... En dat had er ook kunnen staan in heel de Christus. Maar er staat in heel de wijsheid. Met als resultaat, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus. De naam Jezus aan het eind van het vers staat er niet, voor zover ik weet. En behoort er dus ook in de Statenvertaling niet te staan. Doet verder weinig te zaken, denk ik. Maar het onderwijs is, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt en daarmee volwassen, want dat is wat het woord ook altijd inhoudt, volgroeid, dat wij zouden ieder mens volmaakt stellen in Christus. Dat is de bedoeling met betrekking tot ieder mens in het algemeen en natuurlijk met de gelovigen in het bijzonder. Opdat wij volwassen zouden zijn. Begrijp je me goed? Als vers 10 van hoofdstuk 2 zegt, gij zijt in hem volmaakt, dan betekent dat gewoon dat er op zich met ons helemaal niks mis is. Maar het betekent aan de andere kant dat wij niettemin wel degelijk zouden opgroeien tot volwassenheid, zoals het ook elders uiteengezet wordt. Denk met name aan Efeze hoofdstuk 4, waar dat naar voren gebracht wordt, maar ook 1 Korinthe 3, Hebreeën 6 en nog zo het een en ander aan schriftplaatsen. Als er niks misgaat, als wij het niet tegenhouden, is er ook inderdaad niks aan de hand. Wij zijn volmaakt gesteld in Christus en we zouden opgroeien op de normale wijze tot volwassenheid. En dat zou gebeuren, maar dat is onder andere de bediening van de apostel Paulus. Maar ik kan beter in het algemeen zeggen, dat is het doel van het woord Gods, zoals dat in ons hart geplant zou worden. Met dank voor deze keer dan weer aan Jacobus hoofdstuk 1. Wij verkondigen Christus opdat wij zouden ieder mens volmaakt stellen in Christus. Daar gaat het om. En iets anders zou het dus niet moeten gepredikt worden. Misschien heb ik dat hier nooit verteld. Maar zondagsmorgens moet ik wel eens vroeg op. Want dan moet ik in Leerdam moet ik dan spreken. Hè. En dan moet ik om, dus voor mij vroeg om 1:00 of 8:00 uit mijn bed enzovoorts. En dan wil ik maar niet wakker worden. Maar dan op de televisie heb je dan al zo het een en ander aan Amerikaanse televisiepredikant of evangelist. Hoe ze maar heet. Ik ben die naam altijd kwijt. Dr. Schuller, die ken ik inmiddels van naam. Maar er komen er meer voorbij. Nog een blanke en ook nog een zwarte komt er nog voorbij. Ze maken zich erg druk, dikwijls. En als ik dat zo aanhoor, dan denk ik, nou, dat is toch wel, ja, er zit wel wat in. Dus, ik hoor vaak dingen voorbij komen. Dan ben ik in één klap wakker natuurlijk, hè. Een en al. Ik hoor vaak een heleboel dingen voorbij komen van ik denk, dat zouden de mensen eigenlijk toch moeten weten. Ik ben het er ook wel eens niet mee eens, maar daar gaat het nou niet om. Maar weet u wat het is? Na verloop van tijd, nou, ik ontkom er niet aan, dan denk ik, ja, dat mag er allemaal zo zijn. Het is een mooi verhaal, waarschijnlijk ook heel nuttig. Maar het is niet Christus. Het is iets anders. Het is meer artsenafdeling, zou ik maar zeggen. Meer broeder de Weger. Het is meer sociaal. Het gaat meer over hoe men met elkaar zou omgaan, hoe men met zijn werk zou omgaan, hoe men met zijn handicap zou omgaan. Want dat zijn de term omgaan. Hè? Dat is, soms denk je, je kan hem maar de beste om hebben, dan is het makkelijker. Nou goed, het is makkelijker om ermee om te gaan, maar dat schijnt ook niet goed te zijn. Dus vooruit. Maar hoe men van alles zou moeten regelen. En soms denk ik, ja, hadden ze mij dat maar eerder verteld hoe dat gemoeten had. Daarna denk ik altijd, en dan zou ik er toch waarschijnlijk ook nog niks mee gekund hebben. Want daarna betwijfel ik het altijd, hè? Of dat werkt, of dat eigenlijk wel kan. Hoe goed de adviezen ook, en vaststellingen ook zijn. Maar er wordt van de kansen gepredikt, maar het is niet Christus. En dat hoor ik ook nooit, eerlijk gezegd. Als het even mee zit, dan hoor je nog wel de Heer Jezus, wordt zijn naam nog een keer genoemd. En soms ook komt het kruis of zijn lijden en dood nog een keer voorbij. Echt waar wel, dat gebeurt wel. Maar het is niet de kern van de prediking. En ik hoor het nooit anders, eerlijk gezegd. Misschien moet ik dan nog vroeger opstaan. De ervaring heeft me geleerd. Als je betere radio- of televisieprogramma's wil horen op dit terrein, dan moet je in het holst van de nacht wezen eigenlijk. Hè? toch? Late Night Gospel, of heet dat ook alweer, van de evangelische omroep. Dat is een uur of vier 's nachts, dan weten ze zeker dat er niemand naar luistert. Ik heb het dus ook nog nooit gehoord, maar rond een uur of 12 middernacht kondigen ze dat dan aan, hè? En dan denk ik altijd, zouden ze nou daar een BBC-combo ook draaien? Ja. Maar goed, maar dat maakt niet uit, want het hoort toch niemand, denk ik altijd, hè? Nou goed, waar het waarom gaat, is dat er echt maar één prediking is. Al het andere is bijzaak. En bij nader inzien heb ik zo het vermoeden dat al die andere adviezen, die misschien toch wel nuttig zijn, in de praktijk toch niet helpen als men niet eerst Christus heeft leren kennen. Dat denk ik eigenlijk. Omdat er anders geen goede basis is voor het een en ander, ook geen goede hoop, geen goede toekomstverwachting. Als dat er namelijk niet is, wat moet je dan met alle goed bedoelde adviezen, hoe goed ze ook zijn? Als je begrijpt wat ik bedoel. Als het toch nergens toe leidt. Als het toch geen, met de dood alles uit is, zal ik maar zeggen. Als er geen uitzicht is over dit leven heen, dan heb je aan alle verdere adviezen, lijkt mij in de praktijk ook eigenlijk niks, denk ik. Maar ik ben niet de man om dat te beoordelen natuurlijk. Maar goed. De welke wij verkondigen, Christus, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen. Daarbij vermanende en lerende ieder mens in heel de wijsheid, niet maar een stukje, in heel de wijsheid als geheel, zoals de waarheid ook een geheel is en ook één ding. En het heeft tot doel opdat wij zouden ieder mens volmaakt stellen in Christus. En daar gaat het maar om. Dat er buiten Christus het een en ander niet volmaakt is. Ja, dat is zo en dat blijft, als u mij vraagt, ook altijd zo. Nee, dat wat niet in Christus is, is niet volmaakt. Per slot een nieuwe schepping, als die er eenmaal is voor de volle 100% geopenbaard, dan staat er zal Christus zijn alles in alle. Ik hoef het trouwens ook niet verder zoeken, want er staat één bladzijde verder, dacht ik, in hoofdstuk 3, of vergis ik me nou? Nee, hoofdstuk 3, vers 11. Maar Christus is alles in allen. Daarna moet ik zeggen, nou ja, daar gaat het over de gemeente, waarin Christus is alles in allen. Maar u weet dat het de uitdrukking is die gebruikt wordt in 1 Korinthe 15 voor een nieuwe schepping waarvan staat dat God zal zijn alles in allen. En daarbuiten is dus sowieso niks en ook niet volmaakt. Maar opdat de mens volmaakt zou gesteld worden en volwassen zou gesteld worden in Christus, daartoe wordt Christus gepredikt. En niet maar Christus, maar Christus zoals hier genoemd wordt. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Vandaar dat de prediking ook altijd gericht is op de toekomst. Per slot, het enige echte grote verschil in de praktijk tussen een gelovige en een ongelovige is dat wij als gelovigen een toekomst hebben. Is u al, zoals Johan Bos vroeger zei, nee, zegt hij nog, maar dat zei hij 35 jaar geleden al tegen me. Hij zegt, vroeger waren we mensen met een verleden en nu zijn we mensen met een toekomst. Dat is het grote verschil. De natuurlijke mens heeft een verleden waar hij steeds zwaarder onder gebukt gaat. Het is een soort trekkertrek, noemen ze dat in de Noordoostpolder of in de Flevopolder. Ken u dat? Tractorpooling. De tractor moet een last trekken en die last wordt elke meter zwaarder. En gegarandeerd, op een gegeven moment kan het ding niet verder. De last is te zwaar. Nou, dat is ongeveer het leven van de mens, denk ik altijd. He? Ja, de last wordt elke stap zwaarder, die sjouwt ook steeds meer mee. En dat zou niet moeten, maar voor de mens zit er niks anders op. Omdat hij niks weet van één toekomst. En bij ons, als het goed is, is het veel eer andersom. Om eens een vers uit zijn verband te rukken. De zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Maar in elk geval, wij zijn op weg naar die toekomst die ons beloofd is. En ieder uur, iedere stap brengt ons nader, met dank aan John Buurman is die geloof ik, bij die toekomst. En dat verleden, ja, naarmate het langer wordt, wordt het ook minder waard, denk ik wel eens. Heb je dat ook of niet? Nou goed, praat me er maar niet van. Maar waar het over gaat is dus het volmaakstellen van de gelovigen in Christus. Al wat hij nodig heeft is die verkondiging van heel de wijsheid, zoals het hier staat. En daartoe arbeidt de apostel. Vers 29. Waartoe ik ook arbeiden, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. En via een omweg zegt de man dus nu precies hetzelfde als wat ik voor mijn beurt al zei. Want hij zegt, ik arbeide, maar het is naar zijn werking die in mij werkt. En dat is wat ik zei, als je er niks tegen doet, dan doet hij zijn werk in ons. U weet wel, hij werkt in ons beide het willen en het werken. Die wordt u graag nog te weten uit Filippenzen 2. Hè? Goed. Dus Paulus stelt zichzelf daarbij dan ook hier als voorbeeld. Waartoe ik ook arbeide. Dus echt, het is wel zwaar werk. Het is ook een strijd bovendien. Maar niettemin, het is zijn werking die in mij werkt met kracht. Zijn kracht. Dus wel te verstaan. En dat is tegelijkertijd voorbeeld ook voor al deze Colossenzen. Nou goed, dan zegt de apostel vervolgens in 2 vers 1... Want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb. Teruggrijpend dus op 1 vers 29. Ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb... en voor degenen die te Laodicea zijn. Laodicea lag maar enkele kilometers bij Colosse vandaan. Het schijnt alleen dat de apostel daar nog nooit geweest was. Dat staat in de rest van de zin... En voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Hoe kan je het zo snel zeggen? Vanuit arbeiden, strijden, werking, grote strijd hebben enzovoorts. En dan vertroost worden, samengevoegd zijn. En dan ineens te komen tot kennis der verborgenheid van God. En in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Maar korter kun je denk ik ook niet zeggen. Maar het is wel precies waar het over gaat. Al die arbeid die er is, ook de strijd die er is, heeft altijd het doel, voor Paulus, maar ook voor onszelf, heeft altijd tot doel om te komen tot kennis van Christus. Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook uitgebreid besproken in de tijd, naar aanleiding van Filippenzen hoofdstuk 3. Te komen tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding en zo verder. Dat is aan de ene kant een strijd, maar niettemin die strijd... Die speelt zich af in de kracht van Christus, de kracht Gods, dan wel de geest Gods die in ons werkt. Ik herinner me ineens, terwijl ik dit zeg, dat heel het woord geest in deze Colossense brief niet eens voorkomt. Het is toch wel aardig om dat te zeggen. Ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb. Misschien in een inleiding heb je dat nooit gezegd. Nou, dat is zo. Lees het maar eens een paar keer door. Geest komt hier niet voor. Het zal geen populair boek zijn in de Pinkstergemeente, denk ik dan maar. Nee, het punt is natuurlijk dat daar de synoniemen gebruikt worden. Het heet gewoon Christus. Christus in u. En zo verder. Of inderdaad kracht. Klassiek is het voorbeeld van Efeze 5, waar gezegd wordt, wordt vervuld met de geest. En in het volstrekt parallele schriftgedeelte in Colossenzen 3 wordt dan gezegd, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En in beide gevallen gaat het dan verder met sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, met aangenaamheid in uw harten en hoe het maar heten mag. Maar het is precies hetzelfde stukje, dezelfde uiteenzetting. En in het ene staat dan, wordt vervuld met de geest. En het andere staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het woord geest wordt in Colossenzen absoluut omzeild. Maar waarom ook niet? Daar zijn andere en ook meer specifieke woorden voor. Want per slot van rekening, dat woord geest is een heel rekbaar begrip natuurlijk. Het kan heel gemakkelijk misverstaan worden. Ja, net als het woord vlees. Hoezo? Wat voor vlees? Geest. Ja goed, welke geest? Ik heb dus nagevraagd aan ene Boulanger, moet je niet verder vertellen. Ene Boulanger, dokter Ethelbert Boulanger, van het Boulangerisme, dat is een ander woord voor ultradispensationalisme, ik zeg het maar even bij, anders krijg ik weer dat ik dat had moeten weten. Nou, dat weet ik dus. Ik had het ook weer gehad. Maar Boerenzen die geeft gewoon een rij van 14 verschillende, 14 verschillende betekenissen of toepassingen van het woord geest. En als je dat dus gelezen hebt, ja, dan weet je dus helemaal niet meer wat het betekent. Maar ik zeg het maar ter illustratie van dat het een erg rekbaar begrip is. Hoezo geest? Geest van wat? Nee, vandaar dat in deze Colossensebrief dat woord geest ook helemaal vermeden wordt. Geest staat gewoon voor onzienlijke dingen in het algemeen. En in het bijzonder dan uiteindelijk voor de onzienlijke God. Of de onzienlijke Christus, dat kan. Heel dikwijls, vooral in het Nieuwe Testament. Maar hier in Colossense, waar juist deze Colossense kennelijk de neiging hadden wat te gaan filosoferen, een beetje te gaan zweven, en in die kringen is het woord geest altijd heel populair, daar vermijdt de apostel het woord geest te gebruiken. En hij gebruikt veel concretere termen. Hij zegt gewoon Christus, of hij zegt het woord. De nieuwe mens, kan ook nog. Wordt iets vager, denk ik, naar mijn smaak, maar niettemin. En vermijd de term. En dat is opvallend, omdat men algemeen van mening is dat de hoogste geestelijke waarheid juist en vooral gevonden wordt in deze Colossensebrief. Echt waar, dat staat in de commentaren gewoon. Dat is vaste prik, is het gewoon in. Niettemin wordt het wel geest vermeden. Is toch mooi, hè? Want zo vaag is het niet. Het gaat om concrete dingen. Wij zouden namelijk Christus leren kennen, hij zou gepredikt worden en daardoor zouden wij, 2 vers 2, vertroost worden en zouden wij samengevoegd worden of zijn in de liefde, maar liefde is samenvoeging nou eenmaal, hè? En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Hebben we die nog? Rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Die uitdrukking die zou je uit het hoofd moeten leren, denk ik wel eens. Want ik hoor heel vaak voorbij komen dat godsdienstige dingen. Nou ja, de essentie van godsdienst is natuurlijk dat het niet bewezen kan worden. De essentie van godsdienst is de magie van de religie enzovoorts. Hè. Zoveel niet zeker weten enzovoorts. En op het moment dat iemand meent iets uit de Bijbel te kunnen bewijzen, dan zeggen we, nee, dat kan natuurlijk niet, want dan hebben we een probleem. Dat heb ik niet zo lang geleden iemand uitgebreid horen vertellen. Dat kan niet. Stel nou dat die lijkwade in Turijn, kennen jullie, heb je ooit van gehoord? Lijkwade in Turijn. Stel nou dat bewezen wordt dat die echt is, dan hebben wij een probleem. Want dat kan niet, want het is religie, het is godsdienst. Het is religie en dat mag niet bewezen worden. Dat hoort niet zo. Essentieel voor religie is immers tegen beter weten in, want dat is eigenlijk het idee dan. Tegen beter weten in dat men dingen aanvaardt. Zonder bewijs. Kijk, en dat nu is volkomen, maar dan volkomen dwaas. Niet voor wat betreft religie. Maar wel voor wat betreft Bijbels geloof. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk in één klap ook even te zeggen dat wij niet religieus zijn. Hè? Ik in ieder geval niet. Absoluut niet. Vul ik altijd in niet of geen. Geen godsdienst. Wij hebben een geloof. Maar dat is niet een godsdienst. Dat is het tegenovergestelde ervan. Dat weet niemand meer. Daar heeft de duivel voor gezorgd. Maar zo is dat. En voor geloof, bij geloof gaat het niet om de magie van geloof. Bij religie denk ik wel. Maar het maakt me geen bal uit, want daar heb ik niks mee van doen. Maar bij geloof gaat het niet om onzekere dingen, om magie, om mystiek, om twijfel enzovoorts. Nee, zelfs in nogal orthodox-christelijke kring, daar vertelt men ijskoud dat twijfel essentieel is voor het christelijk geloof. Jullie zijn gek. Dat meen ik echt. Essentieel voor christelijk geloof is niet twijfel, is juist zeker weten. Op grond van wat? Op grond van bewijs. Ja, in Hebreeën 11, ja, een paar versen verder weer hè, in Hebreeën.
Maar het is in de praktijk toch ook zo dat naarmate de twijfel groter is, de hardnekkigheid om iets te verdedigen steeds groter wordt. In de praktijk, mensen, ik bedoel, ze hebben nog geen zekerheid, ze twijfelen ze gewoon
ja.
Iets.
Ja.
En dat standpunt wat ze dan eventueel nemen, dat wordt met hand en tand wordt dat verdedigd, want dat is...
Natuurlijk, dat moet ook wel, omdat dat standpunt wat zij zo met hand en tand verdedigen, natuurlijk verschrikkelijk zwak is. En daarom moet er zoveel geweld aan te pas komen om het in stand te houden. Dat is de zwakte, het moet verdedigd worden. Heb ik je dat verhaal nooit eens verteld? Over, ja, hoe nou precies zat. Er was een of andere discussie aan een tafel met leraren van de Bijbelschool in Doorn, jawel. Toen die nog in Doorn was, in de pauze zo. En er ging toen over, dat onder elkaar zo in de pauze, ging toen over dat dat toch meer gedaan moest worden. Nou ja, populair gezegd dan maar, ik weet niet meer hoe dat geformuleerd werd. Maar ter verdediging van de Bijbel enzovoorts, hè. En vooral ter bestrijding van allerlei andere godsdiensten. Dat verband ontging mij toen al. Want andere godsdiensten, hoezo andere godsdiensten? Je hebt godsdiensten en je hebt de Bijbel. En die godsdiensten zijn niet andere godsdiensten, dat zijn godsdiensten. En dat is even met de Bijbel niks van doen, begrijp je me goed. Maar goed, men vond dat er wat aan gedaan moest worden. Op een gegeven moment kwam mijn vader uit zijn rusthouding, kwam hij voorover, hing die over de tafel heen. En zei, ja, zal ik dan eens wat zeggen? Mag ik dan eens wat zeggen? En toen zei hij zoiets van, dat hij het op geen enkele wijze nodig vond om de Bijbel te verdedigen. Hij zei, wij gebruiken hem gewoon. Meer niet. Dat hoef je niet te verdedigen. Die is mans genoeg. De schrift zelf is sterk genoeg in zichzelf. Die hoeven wij niet te verdedigen. Het is eerder andersom. De schrift verdedigt ons vermoedelijk. Maar wij niet de schrift. Dat slaat ook nergens op. Je moet hem gewoon gebruiken. En in dat verband had hij het toen ook over die Bijbel die dan op de schoorsteenmantel staat. Want zulke termen kan ik niet eens bedenken. Maar stamt van de generatie eerder. Een Bijbel op de schoorsteenmantel, mooie Bijbel enzovoort. Maar het ding komt niet open en moet verdedigd worden. He, school met de Bijbel en al die dingen meer moet allemaal verdedigd worden. Het moet niet verdedigd worden, het moet gewoon gebruikt worden. Meer is echt niet nodig hoor. Nou goed. En hetzelfde geldt in andere opzicht ook. Mensen hebben nog altijd bezwaar aan alle kanten tegen de Statenvertaling, omdat die te ouderwets zou zijn. Dan zeg ik altijd tegenover, nou die van het NBG, die is ook verschrikkelijk ouderwets. Die is net zo moeilijk begrijpbaar. Maar je hoeft het niet te onderwijzen of een andere vertaler voor in de plaats te nemen. Je gebruikt hem gewoon. En het went wel. Het is geen enkel punt. Het is echt waar hoor. Nou goed. Maar hier staat rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Dat is niet tegen beter weten in. Integendeel, het is gewoon beter weten. Uit de schriften, mede omdat de schrift zichzelf bewijst. En dat is in zichzelf, als u mij vraagt, ook bewijs genoeg. Maar zolang men geen kennis van de schriften heeft, ja, dan heeft men ook geen bewijs natuurlijk, maar dat geldt voor alles. Hè? Als je van bepaalde dingen voor het eerst hoort, weet je er niks van en dan haal je schouders op en zeg je, ja, wat moet u daar nou mee? Zou dat nou wel of zou dat nou niet? Nou, als je het weten wil, als je daar zekerheid over wil hebben, moet je het nader bestuderen. Dat is met de Bijbel ook zo, die moet je dan nader bestuderen. Het kost wat moeite misschien, maar ja, als je zeker wil weten, dat heb ik altijd gewild namelijk. Als je zeker wil weten, ja, dan moet je er wat voor over hebben. Zo is dat. En daarna, ja, blijkt dat de schrift inderdaad zichzelf bewijst. In zichzelf, de Bijbel als geheel. En daarom staat er, tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Als ik zeg, dat is dus een zeker weten, dan verzwak ik alleen die termen nog maar. Want staat er natuurlijk veel en veel sterker. En bovendien hebben we dan nog te maken met een ander misverstand. Dat is dat dingen die alleen maar zouden zijn voor het verstand, daar zou je in het leven verder zo weinig aan hebben. Zo van, dat is dan kennis die je met je meesjouwt, maar als je er niks mee doet, zegt men, dan heb je er verder niks aan. Dat is ook zo'n moderne dwaasheid. Ik weet niet hoe dat ontstaan is. Dat komt uit de zogenaamde moderne wetenschappen. Daar heb je inderdaad geen bal aan. Dat is waar. Maar in het algemeen, waar het gaat om de dingen waarmee wij ons vullen, de dingen die wij leren kennen, die maken vanaf dat moment onderdeel uit van ons denken en dus van ons leven. En als het goed is, is niemand er wat aan doet en wij ook niet, van ons handelen. Daar gaat het nou juist over. Ik ben me heus wel bewust dat onderwijs tegenwoordig gericht is op het bereiken van een bepaalde positie in de samenleving, zelfs een bepaald niveau in de samenleving enzovoorts. Je moet er toch geld mee kunnen verdienen, is dan altijd het idee. Ik heb dat persoonlijk ook nooit zien zitten. Dat hebben ze mij ook wel verteld vroeger, maar dat werkte nooit. Ik was daar nooit gevoelig voor. Want wat moet je nou met een positie in de maatschappij? Ik deed veel liever de dingen die ik leuk vond om te doen. Dingen die bevrediging geven. Waar je aardigheid in hebt, zoveel, dat heb ik toch weer wel leuk gedaan. En voor sommigen is dat dan, dat geef ik eerlijk toe. Voor sommigen bestaat dat uit mijn hobby is geld verdienen. Daar zie ik ook niks lelijks in. Maar te denken dat het daar in het leven allemaal over gaat, of dat het de enige hobby is die mensen kunnen hebben, ja, dat is natuurlijk dwaasheid. Maar waar het over gaat is gewoon dat de dingen die men leert, die zijn er opdat de mens daardoor gevormd zou worden, opdat hij zich zou kunnen redden, niet alleen in de samenleving, want daar gaat het niet eens om. Hij moet zich redden met zichzelf en in zijn eigen leven. En wat de samenleving ermee te maken heeft, ik denk in de praktijk heel weinig. Maar misschien ligt dat aan mij. Dat kan ik namelijk niet beoordelen of dat zo is. Maar ik denk ook als je niks bent in de samenleving, dan kun je nog best een goed leven hebben en gelukkig zijn en dat soort dingen meer. En ik denk dat andersom ook bestaat, en er zelfs heel veel voorkomt, mensen die het in de samenleving maken en voor zichzelf diep ongelukkig zijn. Ik opteer voor het andere uiteraard. Hè. Dan maar niks in de samenleving, maar dan maar voor jezelf. Hè. Jezelf maar je ei kwijt kunt, heet zoiets in populair Nederlands. Maar daartoe, voor dat doel, zou men onderwezen worden. Daarvoor moet je een en ander leren. Zo is dat nou eenmaal. En dat is waar het hier over gaat. Kennis van Christus bovendien, want nou, toch maar direct terug naar deze Bijbelse uiteenzetting. Kennis van Christus bovendien maakt ons geen beter lid van de samenleving. Helpt ons niet in de maatschappij. Ik geloof er niks van. Absoluut helemaal niks. En daar heb ik talloze voorbeelden van. Uit biografieën. Dat het tot niks leidt. En ook als je de Heer kent, in de samenleving kun je er niks mee. En in dit leven in het algemeen helemaal niks. Dat meen ik echt. Maar daar is het ook niet voor. Waar het erom gaat, is dat het woord God, dat wij leren kennen, dat het ons inwendig zou veranderen. Ons zou veranderen in ons gemoed, in ons denken, in ons inwendige mens, of hoe dat allemaal maar heten mag. En of het dat ons gelukkig maakt, ja. Of ons dat betere mensen maakt en een betere positie brengt in de samenleving, nee, absoluut niks. Ik ben eerder geneigd te denken, in tegendeel. Maar dat weet ik ook niet zeker. Maar het lijkt me zo. Dan heb je toch een beetje een handicap, lijkt me. Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat ook naar Bijbelse maatstaven in het Oude Testament, naar de maatstaven bijvoorbeeld van het boek Prediker, gaat het er niet om dat men iets zou bereiken in een gemeenschap of een samenleving. Nooit. Het gaat er maar om of je goed in je vel zit voor jezelf. Of je jezelf eerlijk in de ogen kunt kijken. Of je een beetje, je gelukkig bent, bevrediging vindt in het leven als zodanig. En het vervolg, daar gaat het om, in werkelijkheid. Volgens de Bijbel zelf. En daarna in de nieuwtestamentische verlengstuk daarvan, wel nu, wij zouden bevrediging vinden juist in het kennen van de Heer. Daardoor ons leven aangevuld wordt met een zekere toekomst. Dan is niet alleen het heden geregeld, maar de toekomst ook. En daar gaat het maar om. En dan ontstaan ook al die oude liederen. De moderne geloof ik niet, maar de oudere denk ik wel. Hè. Noem ze eens. Schoot me er een door de gedachte, ben ik nou weer kwijt. Hè.
Als ik een paar aan de werkers.
Ja, die hebben net gezongen, ja, ja. Nee, ik had die van, ik meen die van Jacqueline van der Waals, me goed herinneren. Over met. naar het onbekende land. Nou, die tekst had ik net, maar nou ontschiet niet meer. Ik ben een vakantie toe, hè? Die bedoel ik, broeder. Ja, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand. Moeder sluit dus de ogen naar het onbekende land. Ze zeggen voor 100% Bijbels. En zo is het. En dat is niet onzekerheid, dat is zekerheid uit het woord Gods.
Ik vond altijd dat ze met gesloten ogen konden worden bereid. Ik liep me geopend
ogen. Nou ja, goed. Ja, goed. Ik doe liever mijn best om te begrijpen wat bedoeld is. Maar inderdaad, maar de gedachte is natuurlijk, ja, dat maakt allemaal niet uit wat er om me heen gebeurt. En dus dat vandaar de gesloten ogen, waarschijnlijk.
Ja,
ja, misschien. Hoewel, ik kijk altijd stiekem, hoor. Ja. Ik wil het maar graag weten. Ik wil het wel zien, ja. Ook als het niet mooi is, wil ik het ook nog wel zien. Dan weet ik in ieder geval waar ik van verlost ben. Dat meen ik echt. Realiteit. Maar goed. Maar waar het over gaat is prediking van uitsluitend Christus en niks anders. Niet wet, maar ook niet, wat hier in deze brief specifiek aan de orde komt, ook niet filosofie. Dus menselijke wijsheid. En ook niet dat vage van op de gevoelens afgaan of iets dergelijks. Maar in tegendeel, tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. En er staat hier ook niet voor het eerst woorden van die strekking. Want ook in het Oude Testament wordt meerdere malen gezegd dat men inderdaad verstandelijk zou acht geven op het woord. En aandacht zou geven aan wat de Heer spreekt. Hoort aandachtelijk naar mij. En dat soort uitspraken. Daar gaat het altijd over. Dat is niet tegen beter weten in. Dat is juist om beter te weten. Daarom moet je luisteren. Luister naar het woord Gods. En daardoor leren wij kennen. En daardoor worden wij volwassen. Omdat wij leren waar het in het leven werkelijk om gaat. Daardoor wordt men volmaakt gesteld. In Christus. Want dat was de uitdrukking uit 1 vers 28. En daarna...
Paulus zegt
het
vrij scherp
alleen
in 1
Korinther 2, hè? Ja, dat is precies dezelfde uitzending, met wat andere woorden, in 1 Korinther 2, die wil ik ook wel eerst wel noemen. 1 Korinther hoofdstuk 2, waar de apostel immers ook spreekt over die verborgenheid, vers 7, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Hoop der heerlijkheid. Colossenzen waren wat sneller van begrip en wat minder vleeselijk dan de Corinthiërs. Dus in Colossen staat het wat sneller, hè? Maar in 1 Korinthe 2 is het verborgenheid, vers 7, wij spreken. Verkondigen, vermanen, leren, zegt Colossenzen. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God ervoor verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. En dan eerst vers 9 dan maar. Maar gelijk geschreven is, waarmee maar gezegd wil zijn dat die verborgenheid wel degelijk wordt genoemd. Niet geopenbaard, maar wel genoemd in het Oude Testament. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Aardig is dat, hè. De Joden wordt verwezen, ze hebben ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maar juist dat wat niet gezien is en wat niet gehoord is, dat heeft God ons geopenbaard. Sluit keurig op elkaar aan en stond al in Jesaja. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is menselijke filosofie, hè? Dat weet je, filosofie. Dat is wat mensen zelf uitdenken. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Nog steeds Jesaja 64 vers 4. En Paulus voegt eraan toe, door God heeft het ons geopenbaard, door zijn geest. Want dit is niet de Colossense brief, het is Korinthe, dus dan staat er gewoon, door zijn geest. Door God heeft het ons geopenbaard, door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Dat is een plechtige zin, die je drie keer moet lezen voor je hem begrijpt. En dat doet de apostel kennelijk met opzet. Maar hij zegt hier gewoon hoe dat nou zit met wat in het hart des mensen opklimt uit vers 9. Dat is menselijke filosofie. En als een mens zelf iets moet bedenken, komt hij nooit verder dan zijn eigen grenzen. En die komt hij nogal gauw tegen, denk ik altijd. Als een mens zelf wat moet bedenken, filosofie. Ja, dat is allemaal binnen het kader van de mens zelf. En dat werkt als het waar was dat de mens het hoogste was in heel de schepping, dan wel heel de wereld. Maar dat is een vooroordeel natuurlijk. Dat is niet zo. En daarom kom je met menselijke filosofie nergens. Je komt nooit verder dan de mens en zijn ellende. En daarom leidt filosofie ook niet tot Christus. Zoals Colossense 2 vers 8 zegt. Maar het ligt anders bij die volgende zin in 1 Korinthe 2 vers 11. Alzo weet ook niemand het geen gods is dan de geest gods. Als je God wil leren kennen, dat kan, dan moet je de geest gods hebben ontvangen. En dat is precies waar het over gaat. En dus niet om menselijke wijsheid, maar om dat wat God openbaart. Met name door zijn geest, maar in de praktijk dus in zijn woord. Per slot, ook dat woord Gods, of juist dat woord Gods in de eerste plaats, is het werk van de geest. En het tweede werk van de geest is dat wij in dat woord Gods, in heel de waarheid namelijk, geleid worden. En het doel van het werk van de geest is dat we tot zonen zouden gesteld worden. Daarom heet de geest der waarheid, maar ook de geest der zonstelling. Precies dezelfde dingen. En in de volgende verse van 1 Korinthe 2 zegt de apostel dan ook vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten, zal ik hem eens anders lezen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En met de geest van de wereld kom je niet verder dan te weten wat je hebt. Dan ben je al heel ver hoor. Dat haalt ook bijna niemand. Te weten wat je hebt. En wees daar dan maar blij mee. Zodra mensen weten wat ze hebben, gewoonlijk worden ze daarna depressief. En zijn ze ook ter plekke aan het eind van hun leven. Hoor je wat ik nu zeg? Dat was het dan. Zoals Peggy Lee. Waarom weet ik ineens de naam? Ja, kan ik nooit opkomen. Zoals Peggy Lee ooit zong. Is that all there is? Ja. Als je de Heer niet kent, is dat alles wat er is. Eén grote teleurstelling dus. Het hele leven door. Men hoopt op van alles. Elke fase in het leven brengt dan weer teleurstelling, want het was toch niet wat men hoopte. En het meest ellendige was het laatste couplet natuurlijk. Hè? Ja, als men dan sterft. En als er aan de andere kant ook niks blijkt te zijn, is that all there is? Waar was het dan voor? Maar goed, bij ons ligt dat anders en wij weten het zeker. Want God heeft het ons beloofd in zijn woord. En we hebben die geest ontvangen, opdat wij, in tegenstelling tot de wereld, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat zijn de dingen die wij spreken, vers 13. Terwijlke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Een samenvoegende wil gewoon zeggen, ze naast elkaar zetten en ze dus met elkaar vergelijken. En noem eens wat geestelijke dingen. Bijbelteksten. Toch? En die met elkaar vergelijken. Naast elkaar leggen, elkaar laten verklaren. Dat is wat het is. Samenvoegende. Ja. Prachtige uitdrukking in dat verband. En daarna staat er maar de natuurlijke mens, de zielijke mens. Die begrijpt die dingen niet. Maar de geestelijke mens wel. Er staat trouwens ook dat de geestelijke mens alle dingen onderscheidt. Dat wil zeggen, die kan ook de dingen kennen van de natuurlijke mens uiteraard. Want het is hij ook. Maar hij heeft wat meer. En zelfs veel meer. En daar kom je niet met menselijke filosofie. Daar kom je alleen terecht door kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. En dat is het doel van Paulus' bediening. Te komen namelijk tot kennis der verborgenheid. Tot alle rijkdom. Ik ben terug in Colossense 2, tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Want wij weten, wij weten, wij weten, schrijft de apostel steeds, hè? In de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der, ja, tot kennis van God, de Vader, en tot kennis van Christus. Hier ontbreekt natuurlijk kennis van de Heilige Geest. Leuk, hè? Vind ik altijd heel mooi. Ja. Maar er staat er niet eens, hè? Er staat niet tot kennis van God de Vader of tot kennis van Christus. Er staat tot kennis der verborgenheid van God de Vader en van Christus. Waarbij het niet gaat om het kennen van God als zodanig of het kennen van Christus als zodanig. Maar het gaat veel specifieker kennis van de verborgenheid Gods en de verborgenheid van Christus. Dezelfde wijze als ook Efeze 1 dat zegt, waar staat dat een van onze zegeningen is, dat God aan ons niet zijn wil heeft geopenbaard of heeft bekendgemaakt, maar waar staat dat God de verborgenheid van zijn wil aan ons heeft bekendgemaakt. Dat wil zeggen, niet alleen de dingen zoals ze open en bloot in het Oude Testament geopenbaard zijn, maar ook die dingen die in het Oude Testament verborgen zijn. Die worden specifiek ook aan ons bekendgemaakt. Mede of juist en vooral omdat wij daar aandeel hebben. Maar daarna weer in het algemeen. Vers 3. In de welke Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Want de gedachte blijft dat niet alleen gaat om die verborgene dingen, hoewel het specifieke is waaraan wij deel hebben gekregen, maar het gaat om al de schatten der wijsheid. Het wordt nou ineens een meervoud. Schatten der wijsheid en kennis. Alles wat er te weten valt, de essentie van alle dingen in de oude schepping, net zo goed als in de nieuwe schepping. Alle levensvraagstukken, dat zijn grote termen, maar die gebruik ik nu met opzet even, die worden beantwoord in Christus. En door hem te kennen, krijgt men inderdaad antwoord op al die vragen. Dat laatste hoor je nog wel eens zeggen. De Bijbel, dan wel Christus, het antwoord op al die vragen. Maar ik geloof dat dat een kreet is die men uit een ver verleden heeft meegenomen in onze tegenwoordige tijd. Want als je diezelfde mensen dikwijls vragen stelt, krijg je geen antwoord. Helaas. Want men is het vergeten. En soms denk ik, misschien ligt het wel aan mij. Misschien hebben ze gewoon al die vragen niet meer tegenwoordig. Mensen vragen niet meer, hoeven niet te weten. Ze krijgen er toch geen diploma voor, ze kunnen er geen geld mee verdienen, dus hoeven ze het ook niet te weten. Vind ik jammer. Vind ik echt heel jammer. Want de essentie van de mens is juist dat hij zich onderscheidt van alle andere zoogdieren, doordat hij vragen kan bedenken. Dat hij vragen kan stellen. En antwoorden erop kan ontvangen. En zodoende gevuld kan worden. En juist daardoor gevormd kan worden. Ik zeg, intelligentie zou men niet gebruiken om zijn eigen filosofie te ontwikkelen. Intelligentie zou men gebruiken om het woord Gods te ontvangen en te verstaan. En dat is wat de Bijbel zelf ook zegt uiteraard. Maar daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. We gaan nog even terug naar hoofdstuk 2, vers 2. Waar de apostel spreekt over de strijd, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Als u dit vers kent, dan kun je natuurlijk niet langer die uitspraak uit Deuteronomium misbruiken, waar staat de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen, Deuteronomium 29, vers 29. Want die tekst wordt altijd gebruikt om te zeggen, nou ja, dat kunnen wij niet begrijpen, dat weten wij niet. Maar integendeel gaat het juist om dat wat daar in die tijd nog verborgen was, heeft God inmiddels geopenbaard. En in het algemeen geldt dat waar een mens tot wijsheid komt, kan dat alleen via het woord Gods. Via de openbaring, om zo te zeggen. Via wat God zelf gesproken heeft. Je vindt in dat verband een prachtige uitspraak in Prediker. Een boek wat zich natuurlijk uitgebreid bezighoudt met het zoeken naar wijsheid. Want zo heet dat. Door de meest wijze man die de wereld gekend heeft, op de Heer Jezus na vermoedelijk. Maar het was een wijsheid die hij niettemin van God heeft ontvangen, zoals we alle geacht worden te weten. En hij zegt, ik heb me bezig gehouden met het zoeken naar wijsheid, onder alle omstandigheden, vele plaatsen. En, moet ik even zoeken zelf hoor. Oh jee. Ja. Ja, ik bedoel Spreuken 8. Ik kijk zo Spreuken 2 heeft. Nou, even dan. Maar ik bedoelde Spreuken 8.
Je zei Prediker.
Ah, sorry, nee, Prediker bedoel ik ook. Ja, Prediker. Sorry hoor, ja, sorry. Ik ben aan vakantie toe, dat merk ik wel. Prediker 8. Gisteren zei ik met volle overtuiging Handelingen. En ik bedoelde Johannes, geloof ik, hè?
Ja.
Maar, Johandelingen, goed. Sorry. Nou, de spreuk is natuurlijk ook van Salomo. Maar ik bedoel, Prediker, hoofdstuk 8, vers 17. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet, om het welke mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet vinden. Dat wil zeggen, hij zal het niet uitvinden. En wat voor moeite de mens ook doet, hij zal het niet vinden, is de gedachte. Hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. En dat vind ik een prachtige uitdrukking. Want hier zegt de prediker dus dat als een wijze zegt dat hij het zou weten, dan zou dat heel goed kunnen, maar dan heeft hij het toch niet zelf uitgevonden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als een wijze dus toch die wijsheid gevonden heeft en het werk Gods kent, dan kan hij het alleen weten omdat God het geopenbaard heeft.
Wat hebt gij datgene dat ontvangen?
Precies. God geeft het namelijk. Men kan komen tot kennis, men kan komen tot wijsheid, maar alleen door te luisteren naar het woord Gods. Want de geest van de mens komt niet verder dan de mens. En de geest der wereld komt niet verder dan de wereld. En als je dus de dingen Gods wil weten, dat kan alleen via de geest Gods. En dat is wat de prediker hier dus ook zegt. En wat het aardse leven betreft, daarvan zegt hij dat het maar om één ding gaat. Dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel. Hij moet schik hebben in waar hij mee bezig is. En of het tot iets leidt, speelt geen enkele, maar ook geen enkele rol. Of het zin heeft? Nee, de enige zin is dat het leuk is om te doen.
Het uitdrukken is trouwens nog verdriet en rijken.
Ja, dat levert verder niks op. Het enige wat menselijke arbeid kan opleveren, is dat hij plezier heeft in de arbeid als zodanig. Dat is het verhaal, meer niks. De rest is veel te hoog gegrepen. En als u meer zoekt, ja, dat is er ook wel. Maar dan moet u bij de Heer terecht. En zich verblijden in het woord Gods. In de wet Gods heet zoiets bij gelegenheid ook. Maar dan ben je ergens anders terecht, hè? Een andere schriftverdeling. Nee, wat ik net even zo las, maakt niet uit hoor, maar ik zocht even en zo op de bladzijde. Dat was Prediker 3, vers 22. Die heb ik gezien. Prediker 3, vers 22. Dies heb ik gezien dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, in zijn bezigheid. Want dat is zijn deel, dat komt hem toe. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? Met andere woorden, resultaat voor de toekomst, daar weet de mens niks van en dat kan hij niet zien. Het is altijd een heden en in het heden gaat er altijd om dat men bevrediging vindt, plezier heeft in waar men mee bezig is. Meer is het niet. Echt niet. En hoeveel van die schriftplaatsen wilde u hebben? Want er staan er wel een stuk of wat hoor in dit Bijbelboek hoor. Er staat in elk hoofdstuk eigenlijk wel een keer.
Het is heel leuk wat jij zegt, 12 en 13.
Hoofdstuk 12 en 13 of vers 12 en 13?
Nee, 3 vers 12 en 13.
3 vers 12 en 13, daar staat hij ook, ja. 3 vers 12, ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lied is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van zijn arbeid. Dat wil zeggen in zijn arbeid. Arbeidende, bezig zijnde. En daarvoor staat, dat is gave Gods. Dat is wat God ons geeft. Dat we bevrediging vinden in dat wat wij doen. Meer is er niet. Al de andere rest is menselijke hoogmoed. Weet je, dan hoor ik in gedachten, hoor ik ook weer zeggen dat er gebouwd moet worden aan een betere toekomst enzovoorts. Wartaal is dat. Dat is een volstrekte waar. Hoezo betere toekomst? Welke toekomst? En welke is dan nog beter? En hoezo toekomst? Er bestaat geen toekomst, er bestaat alleen een heden. Toch? En een morgen bestaat ook, een toekomst bestaat ook, die krijgen wij van de Heer.
Toch leven wij uit de toekomst.
Wij leven uit de voorschot op de toekomst, een zekere toekomst. Ja. Maar dat is heel wat anders dan dat je nu zou moeten bouwen aan iets wat je noemt een betere... Beter dan wat? Betere toekomst. Ik begrijp die dingen nooit. Ik vind het ook wartaal. Echt waar. Er is alleen een heden. En ik denk dat het veel mensen overkomt dat ze ineens aan het eind van hun leven staan. En dan het hele leven uitgezien naar een toekomst en daar een hoop op gevestigd. En op een gegeven moment dringt tot hen door dat ze geen toekomst hebben. Dat het voorbij is gewoon. Wat was het dan? Ja, daar heb ik ook nog een paar voorbeelden van verzameld. Maar die zal ik u maar besparen deze keer. Maar woorden van deze strekking, die lees je echt op alle bladzijden hier in Prediker. Controleer het even, want ik heb ze steeds onderstreept. Omdat het steeds de conclusies tussendoor zijn in dit Bijbelboek. Hè? Maar goed, ik sla het gauw weer weg. Want de apostel Paulus voegt eraan toe dat alle schatten der wijsheid verborgen zijn in Christus. Niet in de zin van dat ze daar onbereikbaar zijn, maar in tegendeel, die zouden we nu juist leren kennen. Het is trouwens ook, ook dezelfde gedachte, laat ik je ook even noemen dan, uit Romeinen hoofdstuk 11. En ik noem hem omdat hij ook zo dikwijls misbruikt wordt. Want zelfs de meest ongelovige mensen weten dat zeren wegen ondoorgrondelijk zijn. Toch? Dat weet toch iedereen? Nou goed, er staat in Romeinen 11 vers 33... O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadsman geweest enzovoorts. Zo van, de wegen des Heren zijn ondoorzoekelijk of ze zijn onnaspeurlijk. Daar staat dus dat je ze niet na kunt speuren en dat ze niet te doorzoeken zijn. Nee, dat is waar. Maar het woord Gods is dat wel. De wegen Gods, de oordelen Gods wellicht niet. Die vinden wij niet uit. Maar het hoeft ook niet, want God heeft het geopenbaard. Dat staat er hier niet meteen achter. Maar dat komt omdat het gedemonstreerd is in de voorgaande 11 hoofdstukken van dit Bijbelboek. En aan het slot daarvan, voordat de apostel overgaat tot de meer praktische dagelijkse consequenties van het een en ander, stelt hij vast dat al wat hij besproken heeft en uiteengezet heeft in de voorgaande 11 hoofdstukken, dat dat niet door een mens kan worden uitgevonden, maar dat het gewoon is openbaring van Gods wegen. En hij, bij zijn uiteenzetting, citeert hij dan ook hevig uit de oud-testamentische schriften en uit de profetieën, vanzelfsprekend. Maar het gaat om het woord God. God openbaart het gewoon. De mens hoeft dat niet zelf uit te zoeken. God openbaart het en de mens zou nederig zijn en ernaar luisteren, in plaats van hoogmoedig te zijn en zijn eigen filosofie te ontwikkelen. En dan weet je meteen wat ik tegen filosofie heb. Echt. Komt in principe uit de mens zelf. En vanuit die menselijke begrenzing, dat breng je niet ver. Waar het om gaat is dat men zou luisteren naar het woord des Heren. Want in Christus zijn, en dan ben ik terug in Colossense 2 vers 3. In Christus zijn al de schatten, als je nou rijkdom zoekt, schatten, waardevolle dingen. Dan zou je ze moeten zoeken in Christus. Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Daarom is er buiten hem ook inderdaad niks. En dat is wat de apostel in de volgende verse dan ook uiteenzet. In de eerste Korinthebrief staat er trouwens ook, dat is niet 1 Korinthe 2 waar we nu al een paar maal waren, maar net ervoor in 1 Korinthe 1, het laatste vers of zoiets, want daar staat dat Christus ons geworden is wijsheid van God. Benadering wordt het later herhaald in hoofdstuk 3, meen ik. Maar goed. En waarom zegt de apostel dit? Wel, vers 4. Dit zeg ik opdat niet iemand u misleidde met beweegredenen. Motiverende woorden betekent het eigenlijk. Motief, dat is een beweging, hè? Redenen zijn woorden. Met beweegredenen die een schijn hebben. Dat wil zeggen, die heel wat lijken. Wij moesten op school weliswaar het verschil leren tussen schijnen en lijken. Bij nader inzien schijnt het verschil toch niet zo groot te zijn als het lijkt. Heb ik wel eens. Nou goed. Opdat niet iemand u misleidt met beweegredenen die een schijn hebben. Dan lijken ze heel wat, maar het is niks. Toch komt dat veel voor. Ik heb het vaak genoeg gehoord. Dat boek moet je eens lezen. Dat is zo goed. Dat is zo... Hè? En tegen dat je op de laatste bladzijde bent, weet je nog niet waar het over gaat. Hè? Dat hebben ze dan nog niet gezegd. Hè? Nee, het is ingewikkelde filosofieën, uiteenzettingen, maar slaat nergens op. Het brengt je nergens, je leert er niks van. Ik durf geen titels te noemen, het is niet zo aardig. Maar, hè? Maar vooruit.
Het is een constatering dat het een chaos
is. Ja. Het is ideaal voor psychonauten, laat ik dat dan nog net even kijken wie er in het vak thuis is. Psychonaut, ja. Nou, dit zeg ik opdat niet iemand u misleidt met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. Dat alzo mag u weer weglaten. Wandelt in hem. De gedachte is namelijk, de gedachte die hierachter ligt, is dat men weliswaar zou komen tot geloof in en dus tot het aannemen van Christus Jezus, de Heere, en dat men daarna allerlei cursussen zou moeten volgen en ingewijd zou moeten worden in allerlei zaken om daarna tot volwassenheid of tot volmaaktheid te komen. En Paulus zegt, nou, het is wel een leuk verhaal, maar het heeft alleen een schijn. Het lijkt alleen maar wat. Het lijkt ook heel indrukwekkend, maar betekent verder niks. Dat is trouwens altijd zo met zuurdesem. Begrijp je toch, zuurdesem. Het wordt alleen maar groter, maar het wordt niet meer. En niet beter. Het wordt, of eventueel, het wordt steeds ingewikkelder. Maar het waarheidsgehalte wordt niet groter. Sterker nog, hoe ingewikkelder het wordt, hoe moeilijker de waarheid terug te vinden is. Zo werkt dat.
De brede sigaar.
Ja, broeder, dat is zo. Nou goed. Dit zeg ik omdat dit iemand u misleidde, want hoewel ik met het vlees van u ben, de apostel zegt, ik ben er wel niet bij, maar ik ben er wel bij. In gedachten wel. En ik zie ook uw omstandigheden. En dus zegt hij, ik weet wat er aan de hand is, want dat zegt hij eigenlijk bedekt. Hè. Ik weet hoe het bij jullie toe gaat. En dus heb ik één advies, en het advies is dat van vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, daar twijfelt hij niet aan, wandelt in hem. Er verandert verder niks mee, daar hoeft niet iets aan toegevoegd te worden. Het moet gewoon zo blijven. Het is wat de apostel ook aan de gelaten schrijft. Hij vraagt, en waaruit zijn jullie nou eigenlijk zalig geworden? Is het door de werken der wet of door geloof? Of door de geest? Was het door werken of door de geest? Nou, als het door de geest was, nou, wandel dan in de geest. Komt daar dan niet wat anders weer bij of voor in de plaats? Zoals die werken der wet in het geval van de gelaten. Of zoals menselijke filosofie en wet dus in het geval van de Colossense. En dus, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd. Ik vind die termen wel leuk, want we zijn al gewezen op 1 Korinthe 2. En daar staan vervolgens ook deze termen, volgende hoofdstuk, 1 Korinthe 3. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En dus zijn wij geworteld als Gods akkerwerk. En worden wij gebouwd op het fundament als Gods bouwwerk. Dus hetzelfde natuurlijk. geworteld en opgebouwd, dat wil zeggen gefundeerd. En bevestigd, dat wil zeggen vastgemaakt, vastgesteld in het geloof. En begrijp je me goed? Geloof is de term voor het ontvangen van dat wat God spreekt of gesproken heeft. Het komt van God, het komt tot ons, in onze harten, dat is geloof. Maar filosofie is precies andersom. Religie trouwens ook. Maar je weet, een beetje theoloog moet de helft van zijn tijd moet die filosofie studeren. Omdat het toch hetzelfde is eigenlijk. Maar dat gaat precies andersom. Dat komt uit de mens en naar God toe. Waarbij de mens probeert God iets aan te bieden. Dan heet het religie. En als het uit de mens komt om anderen aan te bieden, dan heet het filosofie. Maar dan toch als iets hoogs. Maar in de praktijk loopt dat gelijk op. Je kunt filosoof zijn zonder theoloog te zijn, maar andersom gaat nooit. Een theoloog is, dan is men per definitie filosoof. Alleen men streeft nog hoger. Niet naar de andere mens, maar inderdaad naar God toe. Maar dat is het tegenovergestelde van geloof. Het is wat Jacobus ook zegt. Ieder mens zij ras om te horen, dat is geloof, en traag om te spreken. En spreken is filosofie. Dus vanuit de mens naar God. Maar we zouden luisteren. En nu we het toch over de prediker hadden, het is diezelfde prediker die ergens zegt. Was het prediker 5? Ik zal even kijken of het waar is. Het is die prediker die zegt precies hetzelfde. Staat er alleen wat ingewikkeld. Vermoedelijk omdat de vertalers er ook niet zoveel raad mee wisten. Prediker 5. Ja, die bedoel ik, ja. Het laatste vers bedoel ik. Vier, het laatste vers. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Kijk uit waar je loopt. Bewaar uw voet. Bewaar, dat weet je toch, hè? Beware of the dog. Dus kijk uit voor de hond. Bewaar uw voet, wil zeggen, kijk uit waar je loopt. Als gij tot het huis Gods ingaat, dat is de tempel die door dezelfde man gebouwd was overigens. En zijt liever nabij, want nabij zijn is het resultaat van naderen tot. En naderen tot is hetzelfde in het Hebreeuws in elk geval. En in de Bijbel dus ook als offeren. Naderen tot de Heer is offeren aan de Heer. Vandaar dat wij zouden naderen tot de troon der genade uit de Hebreeënbrief. Ik heb u dat wel eens uitgelegd. Dus zijt liever nabij, dat wil zeggen, zijt liever nabij om te horen. Als je nadert, als je ingaat in het huis Gods, zou dat bij voorkeur moeten zijn om te horen. Want dat is beter dan der zotten slachtoffer te geven. Heb je dat? Wat de prediker één klap zegt, is dat diegene die alleen tot het huis Gods naderen om een offer te brengen, die zijn gek. Zegt hij. Die zijn zot. Der zotten slachtoffer. Kan het ook niet helpen, maar het is zo. Het is wel religie. Naar God gaan en hem iets aanbieden. Maar de prediker zegt, het is zot. Dat doen alle zotten. Daarom heet het der zotten slachtoffer. Ik kan het nog wel sterker zeggen hoor. De Heer zei er gewoon van, die dingen zijn mij een gruwel. Dat hoort ook eens van een ander. Hè? Nou goed. Nee, zegt de prediker, zijt liever nabij om te horen dan om der zotte slachtoffer te geven. Want zij weten niet dat zij kwaad. En daarmee wordt verklaard hoe het zit met der zotten slachtoffer. Waarom zijn die slachtoffers per definitie gebracht door zotten? Wel, omdat ze niet weten wat ze doen. Als ze het wel wisten, zouden ze die offers niet brengen namelijk. Heb ik nagevraagd aan de apostel Paulus. Die zei, wij moeten niet menen, maar toen citeerde hij dezezelfde Salomo, maar uit weer een ander Bijbelboek. Hij zei, wij moeten niet denken dat God woont in een huis door mensenhanden gemaakt. Dat zei Salomo namelijk in zijn inwijding van de tempel. Maar Paulus haalde het aan in Handelingen 17. Op de Areopagus. Hij zegt, wij moeten niet menen dat God woont in een huis door mensenhanden gemaakt. En wij moeten ook niet menen dat God met mensenhanden gediend kan worden alsof hij behoeftig is. Alsof hij iets van ons nodig heeft. En de prediker zegt dus precies hetzelfde. Die bouwden wel het huis, wijden het in en zei: maar je moet niet denken dat God hierin woont, in het huis. Het is maar symboliek. Toch? En daarna zegt de prediker hier, verwijst de prediker eigenlijk naar de woorden van de Heer zelf. Want wat had de Heer gezegd over die tempel en over die ark des verbonds die in de tempel stond. En over het verzoendeksel met daarop de cherubim. De Heer had gezegd: vandaar, van tussen de cherubim, zal ik uw offers aannemen? Nee, hij zei, vandaar zal ik tot u spreken. En dus waarom zou u daar naderen? Om te horen naar het woord Gods. En het vervolg op het verhaal is, dat als wij dat woord Gods horen en aanvaarden, is het vervolg op het verhaal dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dan offeren we dus toch wat. Maar dat is punt 2. En de voorkeur is dus voor punt 1. Men komt daar om te luisteren. En daarna geeft men zichzelf. En daarna denk ik, ik ken er ook die het andersom doen. Die brengen hun leven bij de Heer. Die ome Klaas, waar jij het over had, Henk, die zei dan, hebben ze hun leven aan de Heer gegeven? Nou, daar zal de Heer blij mee wezen.
Ja. Ja, ook zo'n uitspraak.
Ja, goed. Dat was voor mijn tijd, maar niet te min. Ja. Ik ken hem, daar zal de Heer blij mee wezen, met het leven. Want zo werkt het namelijk niet. Een mens kan niet zijn leven aan de Heer geven. Wij denken dat soms, en we kennen het jargon, maar het is een misverstand. Je kunt niet je leven aan de Heer geven, je kunt bij de Heer leven ontvangen. En nadat je het ontvangen hebt, kun je het alsnog aan de Heer geven. Hebben die nog? Wij zouden door hem levend gemaakt worden en daarna zouden wij onze lichamen stellen tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. Dus het begint met horen. Men zou de Heer aannemen en daarmee van hem leven ontvangen en dan zou men nog dat offer brengen. Dat is inderdaad zo, maar in die volgorde. En dat staat dus gewoon al hier in Prediker. Zet liever nabij om te horen dan om der zotte slachtoffer te geven. En ik ken er helaas die, althans de beweren ze, dat ze de Heer willen dienen en hun leven aan de Heer hebben gegeven. Maar zodra het woord Gods open gaat en men naar het woord des Heeren moet luisteren, is men niet thuis. Dat hoeft men niet. Ja, zo is het dan eenmaal. Maar dat werkt uiteraard niet. Op geen enkele manier. Zo'n leven wil de Heer ook helemaal niet hebben, uiteraard. Maar we zouden dus inderdaad tot hem naderen om door hem onderwezen te worden. En van daaruit zouden wij wandelen. Colossenzen 2, vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandelt in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en vastgemaakt in het geloof. En dus in het luisteren naar het woord Gods, want dat is wat geloof is. En met religie heeft het niets, maar er ook niets van doen. Gelijkerwijs gij geleerd zijt. Zie je? Vastgemaakt in het geloof. Geloof in het woord Gods. Gelijkerwijs gij geleerd zijt. Door het woord Gods, uiteraard. Niet door mensen. Door het woord Gods. Overvloedig zijnde in hetzelfde, dat wil zeggen in geloof. Overvloedig zijnde in hetzelfde, in geloof, met dankzegging. En daar blijkt de juiste betekenis ook uit. Want als men overvloedig is in het geloof, dan is men overvloedig in het aanvaarden van wat God gesproken heeft, in bijzonder. En dus van wat God geeft in het algemeen. Het logische gevolg daarvan zou zijn dus dankzegging. En dus overvloedig zijn in geloof met dankzegging. Niet overvloedig zijn in religie, want dan zou God ons moeten bedanken. Dat we zo religieus zijn, toch? Zo godsdienstig. Nee, het is andersom. Wij ontvangen van hem, daaruit zouden wij leven. Dat is ook wat de prediker zegt, hè? Dat is wat God geeft. Daar gaat het om. En we zouden weten wat God geeft en we zouden daaruit leven met als resultaat dankzegging. En dan de sterke woorden waarmee we vanavond eindigen, dat doe ik expres, want dan kan ik de volgende keer, als we die halen hier, kunnen we er weer mee beginnen, mag ik het nog een keer vertellen. Namelijk, zie toe, waak ervoor, Er zijn vele redenen waarom dat er staat, hoor. U moet u zelf oppassen. Zie toe dat niemand u als een roofdiefstal dus vervoeren, afvoeren zeg maar, wegleiden, misleiden. Door de filosofie, liefde voor de wijsheid betekent dat, filosofie. Want Sophie is wijsheid. Heb ik nagevraagd aan de...
Listige omleidingen
des duivels. Ja, precies, ja. Listige omleidingen des duivels. Ik noem die dingen ook altijd. Zo staat er een bordje van langs de weg. Hè. Listige omleiding lees ik hem altijd. Die tour. Omleiding, een listige omleiding. En meer dan eens ben ik er door verdwaald.
Moet je in Frankrijk niet tegen?
Nee, nee, nee. Dan jagen ze je een eind weg.
Ja, nee,
en daarna laten ze je los.
Ja.
En dan weet je nooit meer waar je zit. Nou goed. Listige omleiding heet zoiets. Maar je komt nergens terecht. En dat is de truc. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie. Namelijk, want en is gewoon namelijk, hè. Zoals altijd. Of altijd, maar zoals dikwijls. Filosofie en ijdele verleiding. Ijdele verleiding. Prachtig vertaald. Ijdele verleiding. Het is verleiding, maar ijdel wil zeggen leeg. Het dient tot niks, je komt nergens terecht. Leegheid. En daarmee kom je ook in de prediker terecht overigens. Hè? Ijdelheid. Leegheid. Ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Dient allemaal tot niks. Je hebt er niks aan. Kan wel je leven vullen in de zin van het houdt je leven bezig, maar het vult je hart niet. En om dat laatste gaat het altijd. Dus zie toe dat u niet verleid wordt door filosofie, ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen. Dus wat mensen doorvertellen, menselijke overlevering. Maar brengt je nergens. Het heet ook eventueel eerste beginselen der wereld. Het heeft niet met het begin van de schepping te maken. Waar het om gaat is gewoon de principes waarop, op grond waarvan de wereld en dus ook de eeuw draait. Het gaat allemaal om de mens en de ontwikkeling van de mens. De zogeheten zelfverwerkelijking. En dus wet, want dat is wat het in de praktijk is.